Dank je.
Kunnen die je goedkeuring wegdragen?
Verlossing en dankbaar.
Goedemiddag, broeders, zusters. U die met ons meeluistert, met ons meekijkt, welkom. Voor degenen die thuis meekijken en meeluisteren, een aantal broeders en zusters, zo ongeveer 20, een kleine 20, zijn aanwezig in de kerk. En die volgen het programma dus vanuit ons kerkgebouw. Ik moet zeggen, dat is best aangenaam, ook voor de commissie senioren. We zitten niet tegen een lege kerk aan te kijken, maar we hebben ook hier dus mensen die met ons meeluisteren. Heel fijn dat u er bent op deze prachtige zomerse dag in de stille week. Wij hopen vanmiddag stil te staan bij het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus en ook bij zijn opstanding. Een paar mededelingen. Ook voor degenen die met ons meeluisteren, onze senioren en belangstellenden, een paar mededelingen die te maken hebben met de corona, zou je kunnen zeggen. Wij hopen dit jaar, nee, ik moet het anders zeggen, wij hadden hoop, maar het kan niet. We kunnen dit jaar weer geen reisje organiseren. De datum was gepland, 19 mei, en we hebben het moeten verzetten naar volgend jaar. Neemt u plaats, broeder en zuster van zorgen. U mag een plaats innemen waar een oranje stip is. Vanwege de coronaregelen. Dat is het eerste. Het volgende is een mededeling waar we ook allemaal vast en zeker belangstellend naar zijn. U kunt vanaf morgen, donderdag 1 april, dinsdag 6 april, donderdag 8 april, vrijdag 9 april, preken beluisteren van de predikanten die de kerkenraad op tweetal hebben gezet in verband met het beroepingswerk. Als het goed is, hebben velen van u vandaag daar al een mail of gisteravond laat een mail over gekregen. En een vrijdagavond zal het nog wel een keer meegedeeld worden voor het begin van de vrijdagavonddienst, Goede Vrijdagdienst. En staat precies op wanneer er de uitzending is. Dominee Mulder, dominee Fokkema. En ongetwijfeld zult u daar zeker belangstelling voor hebben. Want als het goed is, dan is het beroepingswerk een zaak die ons bezighoudt. Een zaak die ons ook uitdrijft tot voor Gods aangezicht. Om hem te vragen dat wij heel spoedig een tweede dienaar als uit zijn hand mogen ontvangen. Het thema van vanmiddag is: hij kwam voor. Oh, hij is al weg, ziet u dat? Hij kwam voor mij. En we gaan deze middag beginnen, volgens wat u hier ook ziet, met gebed. Er komen geen nadere aankondigingen. De namen staan erbij, wie wat doet. Dat is of onze broeder Bert van Kruisten, of zuster De Graaf, of zuster Van Delen, Jannie en Nel. En ondergetekende, dominee en mevrouw Van der Ree. Het is allemaal zichtbaar, dus dan is het bedoeling dat het programma op deze wijze zal worden afgewerkt. We gaan eerst samen bidden en danken. Heren in de hemel, op deze stralende middag, waarin uw schepping ook spreekt van uw trouw en goedheid, brengt u ons samen in deze kerk, in verbondenheid met diegenen die met ons meeluisteren en meekijken, om stil te staan bij het lijden van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, en ook bij zijn opstanding. Het is een wonder dat hij vrijwillig naar deze aarde is gekomen om die weg te...
om zondaren samen te maken.
Heere, wilt u ons deze middag goed en nabij zijn en uw zegen schenken? Wilt u al diegenen die deze middag een bijdrage hebben ook sterkte en kracht geven? En dat het alles mag zijn tot eer en verheerlijking van uw nooit genoeg volprezen naam. Wil ons bewaren voor het boze. Denk aan een ieder van ons. U weet wat wij allen nodig hebben, ook in deze bijzondere tijden die wij beleven. Heere, zo leggen wij het alles voor uw heilig aangezicht neer. Wilt u deze middag van ons overnemen? Wij hebben het niet verdiend, alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij staan dus stil, dat zei ik al, bij het lijden en sterven en de opstanding van de Heer Jezus Christus.
Johannes 3, vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Hij kwam naar de aarde om voor onze zonden dit lijden te doorstaan en verzoening met de Vader te bewerken. Wat een wonder dat hij de hemelsheerlijkheid verliet voor ons. Dat geeft ons reden om hem te prijzen.
God had in het begin alles goed geschapen in de hof. Hij schiep ook de mens, die hij in de hof een plaats gaf. Hij gaf er een gebod bij. Van de boom in het midden van de hof mag u niet eten. Eva, maar later ook Adam, overtrad dit gebod. Ze werden door de Heere buiten de hof geplaatst. Zo kwam de zonde in ons aller bestaan. Hoe zullen wij hiervan verlost worden? Maar wat een wonder, hier bleef het niet bij. Direct ontvingen Adam en Eva een belofte.
Genesis 3, vers 15. En ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen.
Adam, waar zijt gij? Toen wij in hoogmoed en in ongeloof met God de levensbron hebben gebroken, liet hij ons niet in zelfgekozen dood, maar heeft hij zijn verlossend woord gesproken. En toen wij ons verborgen in de hof, omdat wij daar in onze naaktheid stonden, zocht hij ons op. Hij noemde onze naam en heeft in zijn ontferming ons gevonden.
De Heere ziet de zonde van zijn volk. Er moet verzoening voor gedaan worden. Door de priesters in het Oude Testament worden de zonden voor het volk door middel van offers verzoend. De Heere zelf geeft daarvoor de wetten om na te handelen. Als iemand zondigt, wat moet er dan gebeuren?
Leviticus 4, vers 4 en 5. Dan moet hij de jonge stier bij de ingang van de tent van ontmoeting voor het aangezicht van de Heere brengen. Zijn hand op de kop van de jonge stier leggen en de jonge stier slachten voor het aangezicht van de Heere. Vervolgens moet de priester, de gezalfde, een deel van het bloed van de jonge stier nemen en het naar de tent van ontmoeting brengen.
Op de grote verzoendag moet de hoge priester Aaron een jonge stier en twee bokken nemen. Eén bok en de jonge stier worden geslacht. Maar de tweede bok, die door het lot werd aangewezen, moet levend voor het aangezicht van de Heere worden geplaatst. Om daarmee verzoening te doen door hem als weggaande bok de woestijn in te sturen.
Altaar voor de troon. De Vader heeft zijn lieve Zoon geschonken, reeds in de stilte van de eeuwigheid. Toen heeft het antwoord van de Zoon geklonken: Ik kom, o God, ben tot uw dienst bereid. Hij gaf zichzelf tot het verlossingswerk uit liefde tot Gods eer, uit liefde tot zijn kerk. Hoe mochten de profeten profeteren van de verlosser die te komen stond? Dat wilde God ook aan zijn verbondsvolk leren, door al de offers van het oude verbond. Ze wezen niet slechts op schuld en straf, maar ook op het bloed dat verzoening gaf.
Zoals Mozes, de man Gods, de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de Christus verhoogd worden. Zoals Mozes op de rots geslagen heeft om het murmurerende volk Israël van water te voorzien, zo werd onze heiland geslagen om ons het levende water te kunnen geven. Zo hebben ook andere profeten zijn komst aangewezen en ervan gesproken en roepen ze ons troostwoorden toe, om vol te houden in de strijd, om te volharden in het volgen van Jezus. Het mag ook ons vandaag bemoedigen en onze ogen richten op zijn toekomst.
Jesaja 40, vers 1 tot en met 5. Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij uit de hand van de Heere het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem van iemand die roept in de woestijn. Bereid de weg van de Heere, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. Wat krom is, zal recht worden. Wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. De heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden, en alle vlees tezamen zal het zien, want de mond van de Heere heeft het gesproken.
Zo ongeveer 4 eeuwen werd er geen profetenstem gehoord in Israël. Malachi profeteert als laatste over de komst van Jezus als hij zegt: zie, ik zend mijn engel die voor mij de weg bereiden zal. Johannes is de wegbereider van de komst van Jezus en getuigt van hem die komt. Hij is als het ware de heraut die vooruitgestuurd wordt om de komst van de koning aan te kondigen. Hij is een mens door God gezonden om van het licht te getuigen.
Johannes 1, vers 9 tot 14. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid.
Het lijden van Jezus was diep en zwaar. Vanaf het moment dat hij op aarde kwam, heeft hij geleden. Door het onbegrip en ongeloof van velen, zelfs van zijn discipelen. De Satan viel hem steeds weer aan en bracht hem in verzoeking. Ook de schriftgeleerden en fariseeën verzochten hem. Hij kwam naar ons, maar wij begrepen het niet en namen hem niet aan als onze verlosser. Voorafgaand aan zijn kruisweg heeft Jezus de maaltijd gehouden met zijn discipelen. Hij verlangde er vurig naar om samen met zijn jongeren te eten, als versterking voor zijn lijden en sterven. Zo heeft Jezus het heilige avondmaal ingesteld tot onze troost en als gedachtenismaal om zijn lijden te herdenken.
Lucas 22, vers 15 tot 20. En hij, Jezus, zei tegen hen: ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten voor ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij: neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok totdat het Koninkrijk van God gekomen is. En hij nam brood. En nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.
De maaltijd, begeeft Jezus zich naar de hof van Gethsemane. Hij vraagt zijn jongeren met hem te waken in het gebed, maar van vermoeidheid vallen zij in slaap. Jezus zoekt de gemeenschap met zijn Vader in gebed. Hier komt de diepe verbondenheid tussen Vader en Zoon openbaar. Maar ook het diepste geheim dat Jezus plaatsvervangend in onze plaats lijdt voor onze zonde. Hij smeekt hem of de drinkbeker van hem weggenomen mag worden. Hij is in grote angst, zodat zijn zweet verandert in druppels bloed. Maar hij geeft zich in gehoorzaamheid over aan de wil van zijn Vader. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden.
Ik ben bereid. Dit is de dag. De ure is gekomen. Ik ben bereid mijn vaders weg te gaan. Ik streed mijn strijd, terwijl u lag te dromen. Alleen moest ik dit donkere uur doorstaan. Ziet, mijn verrader komt eraan. Hij heeft een leger meegenomen. Om wie slechts het goede heeft gedaan, op brute wijze in te tomen. O Vader, sta mij hierin bij. Niet om uw macht wil ik u bidden, maar dat uw vrede in mij zij. Dan blijf ik staande in uw midden. Vrijwillig laat ik mij nu binden, opdat mijn vrienden vrijheid vinden.
Thank you.
Dan ontvouwt zich een politiek schouwspel in de vorm van een rechtszaak om Jezus te veroordelen. De soldaten leiden hem naar Annas, die hem ondervraagt over zijn discipelen en zijn onderricht. Jezus wordt gebonden naar de hoge priester Caiaphas gebracht. Daarna komt Jezus in het gerechtsgebouw voor Pilatus. Deze vindt geen schuld in hem en stuurt hem naar Herodes. Herodes ondervraagt hem en bespot hem. Hij doet hem een sierlijk gewaad om. Vervolgens zet hij hem terug naar Pilatus. Opnieuw wordt hij voor Pilatus geleid in de rechtszaal. Bent u dan de koning van de Joden? Maar Jezus antwoordt hem, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Het volk wordt woedend en roept, weg met hem, weg met hem, kruisig hem. Pilatus roept het uit, ik vind geen schuld in hem, maar vanwege de menigte wordt hij onschuldig veroordeeld. Jezus wordt gegeeseld, gespot en beslagen en purperen mantel wordt hem omgehangen en een doornenkroon opgezet. En de menigte roept, gegroet koning van de Joden en ze gaven hem slagen in het gezicht.
Johannes 19, vers 16. Toen leverde hij hem, Jezus, dan aan hen over om gekruisigd te worden. En zij namen Jezus mee en leidden hem weg.
De menigte begeeft zich op weg naar Golgotha. Jezus draagt zijn kruis en een stoet van mensen volgt hem. Onderweg wordt Simon van Cyrene gedwongen zijn kruis te dragen. Samen met twee misdadigers werd hij buiten Jeruzalem gekruisigd. Pilatus schreef een opschrift boven zijn kruis in het Grieks, Romeins en Hebreeuws. Dit is de koning van de Joden. Aan het kruis spreekt hij 7 kruiswoorden. Als eerste vraagt hij verzoening voor degenen die hem aan het kruis genageld hebben en voor allen die erbij staan en het niet begrijpen. Zijn kleren worden onder de soldaten verdeeld. Anderen bespotten hem en het volk kijkt toe.
Lucas 23, vers 34. En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen.
Het tweede woord is tot de moordenaar die naast hem hangt en aan Jezus vraagt om hem te gedenken als hij in zijn koninkrijk gekomen is.
Lucas 23, vers 43. En Jezus zei tegen hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn.
Dan klinkt er een woord van troost voor de discipel Johannes en Maria, zijn moeder. Hij geeft hen aan elkaar om voor elkaar zorg te dragen.
Johannes 19, vers 26 en 27. Toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder: Vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tegen de discipel: Zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis.
Oh,
dan richt Jezus zich op zijn lijden en sterven. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Het is een hartekreet die hij hier in het volgende kruiswoord uitstoot. De Godverlatenheid drukt onpeilbaar diep op hem. De verbondenheid met zijn Vader wordt verbroken. Daarom noemt Jezus hem, mijn God, mijn God. Alle zonden van de hele wereld worden op hem gelegd. De gloed van Gods toren heeft zich op Golgotha, op Christus ontladen. Hij neemt plaatsvervangend de straf van God, het lijden op zich. Hier blijkt Gods liefde en barmhartigheid voor ons. Hij geeft zijn enige zoon voor ons. Jezus versmacht van dorst in zijn lijden. 3 uren van diepe duisternis vallen over de aarde. In de duisternis roept hij, mij dorst. Dan scheurt het voorhangsel van de tempel midden door, van boven naar beneden. De hemelse Vader vindt genoegdoening in het offer van zijn zoon.
Johannes 19, vers 30. Het is volbracht. En Lucas 23, vers 46. En Jezus riep met luide stem en zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest.
Vrijwillig heeft hij zijn leven afgelegd voor ons. Jozef van Arimathea verzocht Pilatus het lichaam van Jezus van het kruis af te mogen nemen. Hij wikkelde het in fijn linnen en legde hem in een nieuw graf. De vrouwen waren hem gevolgd en zagen het graf en hoe hij erin gelegd werd. Ze keerden terug en maakten specerijen en mirre gereed. Maar eerst rustten zij omdat het Sabbat was.
Lucas 24, vers 1 tot 7. En op de eerste dag van de week gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden. En sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen, waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. De Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.
Pasen, het lege graf, een nieuwe dag, een nieuw begin. Jezus overwint, triomfator, overwinnaar, over leven en over dood. Hij die zelf het graf ontsloot. Om eeuwig leven aan ons te geven. Daarvoor heeft hij aan het kruis geleden. Dus juich en jubel, geef hem de eer. Jezus Christus, onze Heer.
Op 7 december 1988, om 11:30 in de ochtend, beefde de aarde in Armenië. Een afschuwelijke aardbeving kostte 55.000 mensen het leven. Onder een enorme berg van beton en staal zat Thomas Petroisan gevangen, samen met zijn dochtertje Susanna van 4 jaar oud. Toen het gebouw van 9 verdiepingen in alle heftigheid was begonnen te schudden, greep Thomas in wanhoop zijn dochtertje, maar na een paar stappen was het al te laat en de vloer scheurde open en ze vielen de diepte in. Ze vielen in een kelderruimte, terwijl het enorme flatgebouw in grote brokstukken om hen heen in elkaar stortte. De kleine ruimte bleef een ruimte. Om hen heen lag het puin en zij tweeën zaten daar in het nauw. De uren kropen voorbij en de uren werden dagen. Nou, op een gegeven moment zei de kleine Susanna, papa, ik heb zo'n dorst, ik wil drinken. Maar Thomas had niets om haar te geven. Hij kon zich ook niet bewegen. Alleen op de tast probeerde hij in het donker de ruimte wat te verkennen. En toen vond hij een pot zwarte bessenjam. En hij gaf de pot aan zijn dochtertje. Het was tenminste iets. Genoeg voor een dag of 2 dagen misschien. Maar voor een redding kwam, zaten ze nog dagen vast. En weer vroeg Susanna, papa, ik heb zo'n dorst. En toen op een bepaald moment in die schijnbaar eeuwig durende nacht kreeg Thomas een idee. Hij herinnerde zich hoe hij ooit had gehoord over een ontdekkingsreiziger op de Noordpool die stervende was van de dorst en zijn metgezel had zijn hand opengesneden en bloed aan zijn vriend te drinken gegeven. Thomas vond een glasscherf en hij sneed zijn linkerwijsvinger open en gaf die aan zijn dochtertje om aan te zuigen. De druppels bloed waren niet voldoende. Papa, alsjeblieft, ik wil meer. Thomas weet niet hoe vaak hij zichzelf heeft moeten snijden in de vingers. Hij weet alleen dat zijn dochtertje gestorven zou zijn als hij het niet had gedaan. Broeders en zusters, in dit waargebeurde verhaal zit eigenlijk het evangelie van Passie en Pasen opgesloten. Dat evangelie dat bij elkaar komt van Goede Vrijdag en Pasen, de opstanding, in dat ene woordje bloed. Want bloed, dat is de drager van het leven. Ik leef en u zult leven. Dat heb ik als thema gekozen voor deze meditatie. En dat zijn woorden van de Heer Jezus zelf. Uitgesproken in Johannes 14, op het moment dat hij met zijn leerlingen, de discipelen, aan tafel zit, vlak voordat hij gevangen zou worden, genomen zou worden. Aan de tafel van het laatste Pascha dat hij met hen vieren zal. Die wonderlijke maaltijd, die dit keer extra wonderlijk was geweest, want Jezus had het brood en de wijn op zichzelf betrokken. Hij had gezegd, dit brood is mijn lichaam, dat voor u verbroken wordt. En deze wijn is mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. En dan spreekt de Heer Jezus zijn discipelen opnieuw toe. En ik wil dat gedeelte, enkele versen daarvan met u lezen uit Johannes 14, vanaf vers 15 tot en met 19. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Jezus bereidt zijn discipelen voor op zijn afscheid. Hij zal gaan sterven. Hij weet dat die diep donkere nacht van zijn sterven en verworpen worden aanstaande is. Nog even en niet alleen de Joden, niet alleen maar de Romeinen, de Romeinse stadhouder Pilatus, de hele wereld, maar zelfs de hemel zal hem wegstoten. In de diepte van de volstrekte Godverlatenheid zal Jezus sterven, zijn leven geven, zijn bloed vergieten. Maar hij weet, ik leef en u zult leven. Midden in het duister van de wereld spreekt de Heer Jezus deze woorden ook tot ons. Als een kernachtige belijdenis. Hou dit vast, zo wil hij zijn leerlingen meegeven. Ik leef, ik zal leven. En jullie, mijn volgelingen, zullen ook leven. Het zal Pasen worden. Na de nacht van het lijden en sterven breekt de heerlijke ochtend van de opstanding aan. Ik leef. Ja, hij leeft. Hij die bereid was om zich vrijwillig over te geven om ons van zonde en schuld te bevrijden. Hij die de dood gedragen heeft, hij leeft. Meerdere keren had de Heer Jezus dat al tegen de discipelen gezegd. Dat hij zou gaan lijden en sterven en dan na 3 dagen zou opstaan. En ze hadden het niet begrepen. En het is toch ook onbegrijpelijk? Hoe kan een gestorvene nu weer tot leven komen? Ja, het kan alleen als het de Zoon van God betreft. Hij die plaatsvervangend in onze plaats sterft. Hij kon de plaats innemen van zondaren, omdat hij zelf geen zonde gedaan had. Zo stierf hij, zo gaf hij zijn bloed. Zo droeg hij het oordeel. En zo is hij ook opgewekt. Hij gaf zijn leven, opdat wij zouden leven tot in eeuwigheid. Want zo was het de wil van zijn Vader. Dankzij zijn sterven, zijn vergoten bloed, is er leven voor hen die de dood verdiend hebben. Denkt u nog eens aan het verhaal van Thomas Petroissan en zijn dochtertje Suzanne. Thomas voedde zijn dochtertje met zijn eigen bloed. Hij leefde en wilde zo heel graag dat ook zij zou blijven leven toen de nood zo hoog was. En ze werden gered. Een aantal dagen later bereikten reddingswerkers de kelder van het ingestorte wooncomplex. En ze werden gered. Zo wil de Heer Jezus ook u redden. In de nood van ons leven gaf Hij zijn bloed. En Hij geeft het voor allen die in Hem geloven, die tot Hem de toevlucht nemen. Zijn volgelingen die Hem nodig hebben, opdat ze zouden leven tot in eeuwigheid. Toen Jezus deze woorden tegen de discipelen zei, toen begrepen ze niet wat er gebeuren stond. Ze zouden het snel gaan meemaken. Ze zouden verstrooid worden als schapen. Ook wij kunnen heel wat moeite hebben om het te begrijpen, om het te zien. Allereerst al dat Hij ons verlossen moet. Dat wij zijn bloed, zijn sterven onmisbaar nodig hebben. Wat kunnen we soms door het leven gaan zonder dat we dat beseffen? En we kunnen ook heel wat moeite hebben om te begrijpen dat Hij het daadwerkelijk voor ons wilde doen. Dat Hij nu u, mij, zo lief had, dat Hij zijn leven gaf. Want wie zijn wij? Zijn wij van die beste volgelingen? Wat schieten wij veel tekort? Wat doen we hem veel verdriet? Maar misschien is wel het beste om ons vooral te verwonderen in dankbaarheid over zoveel liefde en genade, zoveel ontferming. Hij wilde alles geven, opdat u zou leven. Opdat de dood van zijn prikkel zou worden beroofd. Opdat die ons geen angst meer aan zou jagen, maar juist verwachting zou wekken. Want in zijn bloed is het leven. Opdat we niet zouden vrezen wanneer ons leven geoordeeld zou worden voor de hemelse rechter. Want om Christus wil worden schuldigen dan vrijgesproken. En wie in hem gelooft, zal niet sterven en verloren gaan, maar eeuwig leven. De jubel van Pasen krijgt pas inhoud door het diepe lijden van Goede Vrijdag. En het diepe lijden van Goede Vrijdag krijgt pas zin als het Pasen wordt. Want Hij leeft nadat Hij gestorven was. En wie in Hem gelooft, zal leven, ook al is Hij gestorven.
Hij maakte zich bekend, eerst aan de vrouwen, dan aan de broeders en aan velen is Hij verschenen. Sommigen geloofden en aanbaden Hem, anderen twijfelden. Toch is het zeker, Hij is opgestaan, Hij leeft. Soms zien we het niet goed, omdat we het zicht op het woord zijn kwijtgeraakt. Maria zag in Hem de hovenier en ook de Emmausgangers herkenden Hem niet. Maar als Jezus het woord opent en uitlegt, dan gaan ze het zien. Misschien herkent u dat wel. Het kan soms zo donker zijn in ons hart. Dat rijk als Jezus ook naar ons komt in de uitleg van het woord. Dat we Hem herkennen vanuit zijn woord. Deze blijdschap moet aan iedereen verkondigd worden. Jezus geeft daarvoor zelf de opdracht. Ga heen, zeg het mijn broederen en aan alle volken. We mogen zijn genade doorgeven aan wie het maar horen wil. Want in hem is het leven en overvloed.
Efeze 2, vers 1 tot en met 6. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U, die dood was door de overtredingen en de zonden waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij alle voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden en heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet, in Christus Jezus.
Als we hierover nadenken, raken we dan niet onder de indruk van zijn liefde en worden we niet overweldigd door zijn genade? De zaligheid ligt vast in hem en zijn verlossingswerk Wat een rust geeft dat voor ons. Het hangt niet van ons af, maar Hij heeft alles volbracht. Hij neemt ons mee en zet ons in de hemelse gewesten. Daar worden wij bekleed met de gerechtigheid van Christus. De Heere ziet geen zonde meer in ons aan. Die zijn met Christus gekruisigd en we zijn een nieuwe schepping in Hem geworden. Daarom, wie de zaligheid buiten zichzelf zoekt, in Hem, komt eeuwig thuis bij Hem. Die ontvangt de zegenkroon van Hem.
Leef en gij zult leven. De zon gaat op. Het eerste morgengloren verdrijft het donker van de sombere nacht. Dan doet God zelf zijn stem op aarde horen en de aarde beeft door goddelijke macht. Een engel wordt gezien in Jozefs hof en wachters vallen sidderend in het stof. Omdat hij leeft, wil hij in gunst gedenken aan mensen, dood in zonden en in schuld. Hij wil aan geestelijk doden leven schenken, zodat hun hart met vrede wordt vervuld. Zoek dan de Heer en leef. Nog is het tijd. Zoek hem en leef. Ja, leef in eeuwigheid.
Na het paasverhaal kunnen we met elkaar, of mogen we met elkaar, zingen U zij de glorie. De tekst zal erop staan. En wie het kan, die mag het staande meezingen. Paasfeest op het kerkhof. Nog een klein stukje. Achteruit, vooruit, klaar. Voorzichtig manoeuvreert ze de feestelijke stof onder de naaimachinevoet vandaan, knipt de draden door en met een voldane glans op haar gezicht loopt ze naar de slaapkamer. In de spiegel keurt ze haar uitbundig gekleurde creatie, trekt haar zaterdagstenu weer aan en bergt tevreden de naaimachine op. Morgen zal ze in paaskleding het opstandingsfeest meevieren. Ze loopt de tuin in en ziet de trompet naast ze in volle bloei staan. Altijd, als ze naast ze zitten, moet ze aan die stille paasmorgen denken. En ziet ze Maria en Jezus voor zich in de hof. Vorig jaar om deze tijd kocht ze een doos vol, omdat ze waren afgeprijsd. Na Pasen zijn ze toch uitgebloeid, had de man van de supermarkt gezegd. Ze kijkt op haar horloge en ze loopt al een tijdje met een plan. Het is bijna sluitingstijd. Als het hoekom is, ziet ze de narcissen al voor de supermarkt staan. Een jongen zet er een kartonnen bord bij. Ze leest. Nu gratis meenemen. Wauw, dat komt goed uit. Ze vraagt hoeveel ze mee mag nemen. Een handzwaai maakt haar duidelijk dat ze de fietstassen en de korf mag volstouwen. Zoveel ze maar bergen kan. Na Pasen zijn ze toch uitgebloed en klanten komen er nu niet meer. Met een kleur loopt ze naast de fiets die meer geel dan grijs vertoont naar huis. Zet hem tegen de muur, haalt de beschreven strookjes met de witte lintjes uit de keukenla en loopt met haar vracht naar het kerkhof. Aan elke pot bevestigt ze een strookje en bij ieder grap zet ze er een neer. Als ze het geheel overziet, wordt ze vervuld van innerlijke blijdschap. Even uitrusten op haar vertrouwde plekje op de bank. Even kijken, op zich in laten werken wat ze ziet. In het kleine dorp met dit mooie witte kerkje, te midden van het kleine kerkhof, dwalen haar gedachten naar haar geboorteplaats aan de andere kant van de wereld. Daar liggen naast de kerk haar dierbaren te wachten op het grote paasfeest. Ze leest hier vaak de grafpoëzie en de woorden troosten haar. De graven dragen namen van mensen die ze niet heeft gekend. Maar het zijn evengoed haar broeders en zusters. Ze is zo in gedachten dat ze nu pas merkt dat het grindpad achter haar knerpt. Ze kijkt om en ziet de vrouw van de dominee. Die vraagt of ze even bij hem mag komen zitten. Ze heeft vanuit het raam van de pastorie gezien wat ze deed en spreekt haar waardering uit. Als ze een spoor van tranen op haar gezicht ziet, twijfelt ze of haar komst ook stoort. Maar de vrouw is al een stukje opgeschoven om haar de ruimte te geven. Dan ziet ze de witte strookjes aan de narcissen en loopt naar een van de graven om te lezen wat erop staat. Zo heeft de vrouw even tijd om haar tranen te drogen. Christus heeft de dood overwonnen, leest ze op de kaartjes. En nu voelt ze haar ogen vol lopen. Als ze naast elkaar zitten, gaat het praten vanzelf. De vrouw vertelt haar over haar plan en hoe mooi het zou zijn als het uitgevoerd kon worden. Wat is ze creatief, denkt de domineesvrouw. Altijd goede ideeën, altijd in de weer om mensen blij te maken. Altijd vrolijk. Op deze manier vergeet ze haar eigen zorgen en verdriet. Ze heeft oog voor alles om haar heen. Nu wijst ze haar weer op de willig die op het kerkhof staat te dromen. Op de fleurige krokussen in een kring eromheen, alsof ze tegen de willig willen zeggen: waar sta je daar te dromen? Zie je ons dan niet? Wij vieren hier het voorjaar. Kijk, onze gele handjes, geopend naar de zon. we zijn wel even dood geweest, maar kijk toch eens, we leven. Zie hoe de dromerige willig ontwaakt door al dat jonge groen. Hun kleuren bekijkt en bedenkt hoe vaak is hij al gesnoeid. En weer is uitgelopen. De domineesvrouw is elke keer geroerd door de zienswijze van deze vrouw. Die in een paar jaar tijd het Nederlands heeft leren spreken. Meezingt in het koor. Vrijwilligerswerk doet. Die zoveel heeft meegemaakt dat ze een jaar niet heeft kunnen zingen. En er weer bovenop gekomen is. Door haar geloof in God. En nu een lichtend licht is voor alle mensen in haar omgeving. Zie nu eens hoe ze het kerkhof heeft opgevrolijkt voor het paasfeest. En wat ze heeft bedacht. Het moet al raar lopen als dit geen doorgang kan vinden. Elke jaar op stille zaterdag bezoekt de veehouder het graf van zijn broer. Hij wacht altijd tot het donker is. Niemand hoeft te weten dat hij hier is. Hij heeft een zachte borstel bij zich en wil deze over de steen halen. Als hij de narcissen ontdekt. Wie is hier geweest? Hij ziet in de schemer het witte kaartje en leest. Dan kijkt hij om zich heen en ziet bij elk graf een potje narcissen staan. En overal ligt zo'n wit kaartje op. Hij leest er nog een. Overal dezelfde tekst. Vreemd. In de stilte vallen die woorden nog meer op. Christus heeft de dood overwonnen. Ja, hij wel, maar zijn broer, die heeft hij er niet mee terug. Hij gaat al jaren niet meer naar de kerk. Boos dat zijn broer al zo jong naar het graf gebracht moest worden. Hij deed alleen maar goed. En toch. Allerlei mensen probeerden hem op andere gedachten te brengen, maar hij bleef boos. Van wie? Hij draait het kaartje om op de achterkant staat ook iets. Die letters zijn veel kleiner. Ook voor u hapert hij. Hij pakt het potje narcissen en stopt het in zijn zak. Mijn broer kan het niet meer lezen, dus dan zal het wel bedoeld zijn voor wie hem bezoekt. Met een flinke haal veegt hij de steen schoon en knerrt met grote stappen naar zijn fiets. Ook voor u, repeteren zijn gedachten. Hij voelt in zijn jaszak, nee, niet voor mij, wel voor mijn broer. Hij loopt terug en zet het potje op zijn plaats. Maar het laat hem niet los. Thuisgekomen pakt hij zijn tablet en googelt: Christus heeft de dood overwonnen. Een grote hoeveelheid teksten overspoelt zijn gemoed. Een ervan raakt hem het meest. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden en heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet, in Christus Jezus. Alle verdriet in hem komt naar boven. Hij huilt de opgekropte tranen van jaren eruit. Nu pas begrijpt hij de woorden. Nu dringt het tot hem door dat niet zijn broer, maar hij al die jaren dood geweest is. Nu pas begrijpt hij wat al die goedbedoelende mensen hem wilden duidelijk maken. En dat allemaal door een potje narcissen met een briefje. Nu wil hij ook weten van wie dat briefje is. Hoe komt hij dat te weten? Misschien moet hij naar de paasdienst in de kerk. Hij staat resoluut op. Hij is er klaar voor. Op paasmorgen ziet de dominee de veehouder in de kerk. Zijn hart vult zich met vreugde. Hij had gisteravond, toen hij de hond uitliet, iemand in het donker op de begraafplaats zien lopen. Hij had van zijn vrouw het verhaal van de sopraan gehoord en haar bijzondere wens. Hij had één zo'n kaartje gelezen en zich voorgenomen het in zijn preek te verwerven. Straks zou hij de wens van de sopraan uitspreken en haar verzoek om met elkaar het slotlied op het kerkhof te gaan zingen, gestalte geven. Wat een mooie Bijbelse gedachte. Hij verheugt zich daarop. Daar staan ze, in een halve maan tegen de Beukenhaag. Het U zij de glorie klinkt over de graven. over het land en door de straten van het kleine dorp. De trompetnarcissen liggen in de voorjaarswind, alsof ze wachten op de aanhef van de bazuinen.
Thank you.
met de woorden van dit pasgezongen opstandingslied zijn we gekomen aan het einde van deze middag. Fijn dat u hier in de kerk aanwezig was om mee te luisteren. Ook al diegenen die met ons meegeluisterd hebben via de moderne media. Bijzonder dat we zo in alle rust en vrijheid hier samen mochten komen. Buiten dit kerkgebouw gebeuren er weer een heleboel andere dingen. Op dit moment, deze middag, is ook de nieuwe Tweede Kamer beëdigd. Wat zal de toekomst ook politiek gezien ons brengen? Wij weten het niet. We kunnen allemaal onze zorgen hebben. De toekomst is hierin onbekend. Maar één ding weten we wel. De Heere regeert, staat boven alles. En we hebben ook mogen horen: ik leef en gij zult leven. De beste toekomst is als wij door Gods genade mogen delen in de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. Wat zouden wij dan nog vrezen? Hartelijk dank, dominee mevrouw van der Ree, dat u vanmiddag tijd vrij wilde maken om hier te zijn. Voor uw medewerking, beide op een eigen wijze. De dominee vanuit de verkondiging van het woord. En u mevrouw ook, dat u mee hebt willen doen, ook met de schriftlezingen. Bert, Jannie, Nel, ook hartelijk dank. Dat we zo als seniorencommissie ook op deze wijze toch iets mochten doen voor de senioren die mee hebben geluisterd en alle belangstellenden. We gaan samen nu boven alles de Heere danken. Zo komen wij tot u, Heere, aan het einde van deze middag. Het was goed om hier bij elkaar te zijn, om zo vanmiddag te mogen luisteren naar wat we mochten horen, wat er gelezen mocht worden, wat we mochten horen vanuit uw woord. Heere, wilt u het zegenen? Wilt u, Heere, geven dat het woord van deze middag, ik leef en gij zult leven, ook werkelijk rijke betekenis mag hebben voor ons eigen persoonlijk leven? En dat kan alleen door het werk van uw Heilige Geest, als wij mogen delen in de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus, als wij door uw Geest hebben mogen staan uit dood en zondegraf. En dan weet u, Heere, wat er in dat opzicht leeft in ons eigen hart en leven. Wilt u voor ons zorgen? Wilt u ons nabij zijn, ook als de dingen moeilijk zijn? Heere, wilt u geven dat wij zo heen mogen leven naar Goede Vrijdag en naar Pasen? Wilt u goede dagen schenken? En ook als het moeilijk is omdat we alleen zijn, Heere, wilt u er zijn met uw troost en met uw aanwezigheid? Wil vergeven wat niet goed was, zegen het uwe en gedenk zo in uw goedheid langs onveilige wegen die we hebben te gaan. We vragen dit alles niet omdat wij het hebben verdiend, enkel en alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Joost, het is bijna klaar. Jij hebt er ook tijd in gestoken om samen de muziek uit te zoeken. Fijn dat je ook weer beschikbaar was. We kunnen wat dat betreft ook een beroep altijd op jou doen. Want je hebt er ook een stukje plezier in om zo met de techniek bezig te zijn. Beste broeders en zusters, van harte Gods zegen toegewenst. Goede dagen toegewenst.